BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 272 van de invasie. En luisteraar Erik van Mook vraagt ons: hoe komt Oekraïne aan die superieure inlichtingenpositie? Kan ze dat op eigen benen of leunt ze zwaar op de Amerikaanse bronnen? Hebben de VS als liaison hiervoor ook boots on the ground?
Ja, goede vraag hoor. Kijk, hoe het normaal gesproken werkt met inlichtingen is dat het een combinatie is van satellieten, bemande, onbemande vliegtuigen, dus drones, en mensen op de grond. En dat doen meestal special forces. Hè. Die gaan vijandig gebied in. En die gaan daar lekker zitten spioneren. Een van de belangrijke taken van speciale eenheden, de special forces, is precies dit: het winnen van strategische inlichtingen. Mm-hmm. Dus dat zijn ongelooflijk gevaarlijke operaties. Maar ja, daarvoor moet je bijvoorbeeld toch vijandelijk gebied in. Je observeert, je kijkt wat er aan de hand is. En dat brief je door. Moet je natuurlijk wel communicatiekanalen hebben die niet af te luisteren zijn. Dat is wel heel erg belangrijk. Ik denk niet, maar dat weet ik niet 100% zeker, omdat het altijd geheime operaties zijn, dat de Amerikanen echt dat soort eenheden hebben gestationeerd in de gebieden waar de strijd plaatsvindt. Mm-hmm. Ik ben er wel van overtuigd dat ze dat soort eenheden hebben daar ver buiten, ook in Kiev, om te kunnen adviseren. Maar dat doen ze al een hele tijd, omdat vanaf pakweg 2015 de Oekraïense troepen daadwerkelijk zijn getraind door de Amerikanen en de Britten. Ja. Maar ze doen dat in belangrijke mate zelf. De informatie vanuit satellieten, die wordt in belangrijke mate geproduceerd door de Verenigde Staten. Ik denk ook dat andere landen die de beschikking hebben over wat satellieten, dat die ook een bijdrage leveren. Maar dat zullen met name de Amerikanen zijn die dat doen. We weten dat er Amerikanen zijn die informatie brieven aan de hogere legerleiding in Oekraïne. Mm-hmm. Dus een combinatie van de eigen inlichtingen die ze produceren en de Amerikaanse inlichtingen.
Ja. Ik heb begrepen, Rob, dat de Amerikanen hebben natuurlijk de beste satellieten. De EU heeft nu besloten om echt te gaan werken aan een Europees satellietsysteem. Ja. Hè? Is dat hetzelfde als Galileo of is dat een uitgebouwd? Hoe zit dat?
Nou, precies? Volgens mij kun je Galileo er al voor gebruiken gedeeltelijk, maar ik weet het niet precies wat ze nu in de pijplijn hebben zitten. Maar het is wel buitengewoon belangrijk dat je een systeem hebt voor communicatie en een systeem voor waarnemingen op de grond. Volgens mij hebben we nu alleen een communicatiesysteem en moet er een systeem voor waarnemingen op de grond bij komen.
Ja, en eerder bleek vaak dat als de Europeanen ergens iets moeten doen, zoals in, wat was het, in Libië, dat de eigen inlichtingen wij helemaal niet kunnen verzorgen. Dat de Amerikanen dat dan moeten gaan doen.
Nee, wij hebben, kijk, en dat is een belangrijk punt wat hier alles mee te maken heeft. Dus de Europese Unie die heeft in Spanje een centrum ingericht waar ze satellietinformatie, satellietbeelden kunnen kopen. Bijvoorbeeld van de Amerikanen. En die kunnen daar geanalyseerd worden. Maar tegelijkertijd constateren we ook dat de Europese Unie eigenlijk gewoon dat soort satellieten zelf wil hebben. Want stel je voor dat er weer een soort Trump aan de macht komt in Amerika. Ja, dan hebben we misschien wel helemaal geen toegang meer tot dat soort beelden. Dus die moet je dus zelf zien te produceren. Nou, wat ook aan de hand is in Oekraïne, is dat je op een of andere manier moet gaan proberen om je troepen te kunnen commanderen. Dus die informatie die moet terechtkomen bij die troepen. Hmm. Daarvoor hebben ze nu een eigen systeem ontwikkeld, het Delta-systeem, waardoor je eigenlijk op elke device, iPod, iPad, iPhone en Android, het maakt niet uit, dat je daar die gegevens op kunt ontvangen. Daardoor krijg je een heel goed beeld van wat er om je heen gebeurt en kun je dus je vuurkracht zo inzetten dat het meest effectief is. Dat is allemaal aan elkaar gekoppeld op dit ogenblik. Dus één van de verklaringen waarom Oekraïne het op dit ogenblik zo ongelooflijk goed doet en de Russen het zo ongelooflijk slecht doen. En dat heeft dus te maken met dat systeem wat ze zelf in elkaar hebben geknutseld en waarmee het mogelijk is om al die informatie die uit verschillende bronnen komen, dus om die te dirigeren naar de commandanten ter plekke. En dat is werkelijk, dat werkt fantastisch op dit ogenblik.
Dan moet je voorstellen, als je het allemaal bij elkaar optelt, hè, dus de Oekraïne heeft betere precisiewapens dan de Russen, dat is één. Hè. Twee, ze zijn dus heel handig geweest met altijd al die satellietinformatie ook direct naar de, zeg maar, de commando's ter plekke gaat. Hè.
Ja.
Ze zijn ook eigenlijk beter getraind sinds 2014 dan de Russen. Dus je zou, als je het allemaal zo op je in laat werken, zeggen, nou, dus we gaan dus winnen. Maar de ellende is natuurlijk, dat het argument daartegen is, dat als de Russen zich ingraven en ze helemaal concentreren daarop, ja, ga dat maar eens aanvallen.
Ja, ja, dat klopt. Nou ja, het is, kijk, één heel belangrijk punt ben je vergeten te zeggen. Dat is de totale incompetentie van de Russen.
Ja, ja.
En de corruptie. Gecombineerd met de corruptie.
Ja.
Ik spreek steeds meer experts die zeggen van, ja, het zou best kunnen zijn dat de kwalitatieve, het kwalitatieve overwicht wat Oekraïne heeft, tegen dat gewoon eigenlijk belangrijker wordt dan dit gestuntel en deze incompetentie van die Russen. En dat zouden ze wel eens een keer kunnen gaan winnen. Ik bedoel, ik zou die voorspelling of dit echt gaat lukken niet aandurven. Maar gezegd moet worden dat het wel heel erg effectief is wat de Oekraïne doet.
Moet je voorstellen wat een totale vernedering dat voor Poetin zou zijn.
Ja.
Dat hij gewoon alles kwijt is. Hè?
Ja, dat is juist.
Ja. Zegt, en dan krijg je, dan is, wordt hij dus ook, dan is hij er niet meer. Dan wordt hij afgezet. Ja. Kan niet anders.
Ja, dat zou maar zo kunnen.
En nog even terug naar de vraag, krijgen de Oekraïners dan van Amerika ook specifieke doelinformatie? Dat die ook zeggen, nou, als je die HIMARS nou naar deze GPS-plek stuurt, dan heb je een commandopost? Of
ja,
een,
volgens mij is dat
schip.
Zo. Ja, volgens mij is dat zo. Ja, ja, er was natuurlijk ook een grote discussie gaande van, toen dat Russische oorlogsschip tot zinken is gebracht, ja, is dat nou gedaan met Amerikaanse gegevens of niet? Ik weet het niet.
Ik kan me herinneren dat er stond wel iets over in de krant, in de Amerikaanse kranten, dat suggereerde. En toen werden allemaal oud-inlichtingen mensen boos. Die zeiden, willen onze opvolgers alsjeblieft niet zo opscheppen tegen journalisten.
Ja.
Want dan provoceer je de Russen misschien een beetje.
Ja, maar dat klopt. En je, nou, het is niet alleen dat, maar daarmee geef je dus ook aan wat je kunt. Ook al als ik het zou weten, hoe het precies loopt, dan zou ik het denk ik ook niet zeggen. Maar ik weet het niet precies hoe het loopt. Omdat dat echt ultra geheim is. Ja, en je kunt inderdaad wel gaan opscheppen met de geheimen die je hebt gekregen. Waardoor je dus ongelooflijk effectief hele tankkolonnes kunt bombarderen.
Oh.
Ja, dan houdt het de kop. Wat we wel weten, bekend geworden, dat is wat er gebeurd is aan het begin van de oorlog. En dat heeft dus ook te maken met het inwinnen van inlichtingen. Dat is toen die enorme kolonne ook zichtbaar was.
Mm-hmm.
Aan het begin van de oorlog. Nou, we weten natuurlijk gewoon dat is niet zo ingewikkeld om zo'n kolonne te kunnen zien. Dat kun je met satellieten doen, maar de Oekraïners kunnen het ook met eigen drones doen. Maar sterker nog, je kunt er ook gewoon naartoe lopen en dan zie je het ook.
Mm-hmm.
Dus dat hoeft niet. Maar wat er toen is gebeurd, en dat is echt heel erg interessant, dat verklaart ook waarom Oekraïne zo goed gescoord heeft. Dat is omdat ze eigenlijk de communicatie van de Russen konden afluisteren, waardoor er een situatie ontstond dat ze eigenlijk helemaal op de hoogte waren. Dat geldt voor de Amerikanen als de NAVO, als voor Oekraïne, en dat werd allemaal aan elkaar doorgebriefd, over wat er precies aan de hand was en wat hun aanvalsplannen waren. Nou, daarvan weten we dus inmiddels hoe dat gewerkt heeft en dat de hele aanval gewoon geen verrassing is geweest. Dus ook dat heeft te maken, met inlichtingen.
Ja. Nog één ding. Ik heb in dit weekend naar twee podcasts geluisterd. Eén daarvan was van Ivo Daalder met die Chicago Foreign Council zoiets. Hè?
Ja.
En ook de Foreign Affairs podcast. En wat daar af en toe langskomt, daar hebben wij het nog niet zo over gehad. Er zijn allemaal geruchten zijn er nu op het internet. Hè? Dat Zelensky zegt, nou, we gaan iets heel spannends doen voor het einde van het jaar. En dan wordt de Krim bedoeld. Hè?
Mm-hmm.
En andere mensen speculeerden er ook helemaal zich op los. Wat me opviel was dat in een van die twee podcasts er ook mensen waren, experts die zeiden van nou, Biden heeft gezegd dat hij dat niet wil. Hij wil niet dat de Krim wordt aangevallen. Hij wil eigenlijk dat er onderhandeld gaan worden.
Mm-hmm.
Ik denk dat het allemaal niet waar is wat ik nu zeg. Maar ik zeg het maar even omdat ik het gehoord heb. Dat dit de geruchten zijn. Laat ik het zo
Nou ja, er zijn zoveel geruchten. Ja, ik hecht er nooit zo gek veel waarde aan. Ik wil toch wel iets hebben wat een beetje ook past in het beeld. Het wat wel past in het beeld is dat Biden heeft gezegd van jongens, ga maar onderhandelen op een of andere manier. Niet dat hij dat dwingend heeft opgelegd, maar hij zegt sta open voor onderhandelingen, want anders raak je de steun van de bondgenoten mogelijkwijs kwijt.
Ja, en Biden kan natuurlijk zo'n aanval op de Krim met HIMARS kan hij niet tegenhouden. Als Zelensky dat echt wil doen, als hij wil stunten, dan... Maar goed, dan krijg je ook weer de doos van Pandora, wat er dan allemaal weer gebeurt. We zullen het zien.
En ligt er nog ergens een grens, specifiek met die inlichtingen in wat Amerika kan helpen zonder direct betrokken te worden bij de oorlog? Nee, dat zijn dan die boots on the ground, denk ik.
Nee, dat zijn boots on the ground. Dat wil je natuurlijk nooit. Want stel je voor dat Amerikaanse soldaten worden opgepakt, krijgsgevangen worden gemaakt. Ik bedoel, dat is een trofee van je welzijn voor Rusland. Dus dat wil je gewoon vermijden. Dat is ook denk ik een reden waarom ook Amerikanen niet aanwezig zijn in dat gebied. Misschien zijn ze wel blijk later, maar het zou mij nu verbazen. Maar bijvoorbeeld één ding is zeker. De Amerikanen weigeren om gegevens, inlichtingen te geven over doelen die aan de andere kant van de grens liggen. Dus op Russisch grondgebied. Dat is iets wat denk ik wel heel erg zeker is dat niet gebeurt. We hebben natuurlijk gezien een hele tijd geleden, nou alweer 4 maanden geleden of zo, wat zal het zijn geweest, dat er een aanval is geweest van Oekraïne op Belgorod. Op basis van Rusland, ook om de logistiek kapot te maken. En op basis daarvan is een discussie ontstaan van wie heeft nou die inlichtingen gegeven. Daarvan heeft Oekraïne gezegd, nou dat hebben we zelf gedaan. Nou, dat zou kunnen. Ja. En er zijn ook inderdaad Oekraïense drones ook boven Rusland neergeschoten. En die zijn er niet voor niks. Dat waren geen drones om aanval uit te voeren, maar gewoon om inlichting in te winnen.
Ik denk dat wij nou elkaar goede dag kunnen zeggen voor deze dag.
Nou, ik denk het ook. Ja. Dank, mede namens Erik van Boek.
Ja. Tot morgen.
Tot morgen.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.